Over een Bijbelgedeelte wat je kunt vinden in 1 Koningen 19. 1 Koningen 19, ik sla ook stukjes over. Het hele gedeelte is een beetje lang. 1 Koningen 19, vers 1. En straks zal ik wat meer vertellen over het hele verhaal. Ik denk dat de meesten het wel zullen kennen. 1 Koningen 19, vers 1. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Achab, en Achab is de koning van Israël, vertelde Izebel, dat is zijn vrouw, alles wat Elia, en dat is de profeet in Israël, Elia had gedaan en hoe hij alle te weten, al de profeten, en dat zijn de profeten van Baal, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. En hij kwam in Berzeba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in en ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven, Heer, want ik ben niet beter dan mijn vader. Dan gaat hij onder die bremstruik liggen, dan sla ik een stukje over. En dan krijgt hij de opdracht van een engel om te gaan naar de berg Horeb. En vanaf dat gedeelte gaan we weer lezen, vers 9. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben achtergebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging, in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten immers hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Tot zover dit gedeelte en dan nog één vers. Uit 2 Petrus, waar Petrus schrijft in 2 Petrus 3, vers 18. Maar groei in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Dit is de tweede keer dat ik bij jullie mag spreken. En ik ga u niet overhoren, maar de vorige keer heb ik gesproken over groeien in kennis van de Heer Jezus Christus, naar aanleiding van Hebreeën 5. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over dat wat Petrus schrijft in dat laatste stukje van zijn brief. En dat hij schrijft dat wij niet alleen moeten groeien in kennis, maar ook moeten groeien in genade. En daar wil ik met je over nadenken vanmorgen. Maar hoe doe je dat? Wat is dat nou eigenlijk precies? En is dat moeilijk? Is dat te leren? En genade is veel lastiger dan wij over het algemeen denken. Wij denken, nou ja, genade is dat je iets krijgt wat je niet verdient. Of je krijgt iets niet wat je nou juist wel verdient. De Bijbel zegt dat loon van de zonde is de dood. Maar door het geloof in Jezus Christus ontvangen we eeuwig leven. Dat is genade. Maar genade heeft veel meer facetten. In Matteüs 20 bijvoorbeeld, dan vertelt de Heer Jezus een verhaal, een gelijkenis, over een man die een wijngaard heeft. En hij zoekt zijn personeel op het dorpsplein. En 's morgens komt hij daar al heel vroeg aan. En dan werft hij een aantal mensen om te werken in zijn wijngaard. En hij belooft ze allemaal een penning, het loon voor een dag. En 3 uur later doet hij dat nog eens. En dan neemt hij weer nieuwe mannen mee en dan zegt hij niks. Hij spreekt niks af over salaris. Maar ze gaan allemaal in op zijn uitnodiging en even later doet hij dat nog eens en later nog eens. En dan 1 uur voor het sluiten van de markt doet hij dat nog eens. Tot 5 keer toe. En dan volgt de uitbetaling. En dan vertelt Jezus dat de uitbetaling als volgt gaat. Dan begint hij met degene die het kortst gewerkt hebben. 1 uur. En die krijgen notabene een penning. Het loon voor een hele dag. Dat is natuurlijk bijzonder. En ik weet niet hoe het met u gaat. Maar als ik daar nou tussen gestaan had. En ik had gehoord bij die groep die het allereerst is gaan werken. Die dus heel de dag hard gewerkt heeft, in de zon gestaan en noem maar op. Dan had ik in mijn hoofd toch een rekensommetje gemaakt. Misschien hebben jullie daar geen last van, maar ik wel. 1 uur is 1 penning. Ik heb 12 uur gewerkt. Nou, dat is genade. Dat je iets krijgt wat je niet verdient, of dat iemand anders iets krijgt wat hij niet verdient. En dan gaat er iets fout in je hart. Op een of andere manier kun je dat eigenlijk niet hebben. Dat zeggen ze ook tegen die heer van die wijngaard. Van wij hebben heel de dag de hitte van de dag doorstaan. En u geeft hun een penning, maar ons ook. En dan zegt Jezus, dat zeg je omdat je hart boos is. Dus als er in ons hart iets niet goed is, dan hebben we moeite met genade. En de Bijbel zegt, wij moeten groeien in genade. En dat is lastig, dat is vanaf het begin van de mensheid al lastig. Als Adam en Eva door God geschapen worden naar zijn beeld, en dan hebben ze in zekere zin alles wat hun hart begeert, en dan komt de slang en die probeert ze te verleiden om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En dan zegt Eva, ja, dat mogen we niet, want dan zullen we sterven. En dan zegt de slang, je zult niet sterven, maar je zult als God zijn. Met andere woorden, dan mag je het zelf bepalen. En dat zit zo in ons gebakken om het zelf te bepalen. En dat is de reden die haaks staat op genade. Genade is nou juist dat je het niet zelf bepaalt. Dat je iets ontvangt wat je niet verdient. En dat zelf bepalen, dat willen we eigenlijk van nature allemaal. Ook in Israël. Dit verhaal speelt af in een tijd dat Israël een goddeloze koning heeft. En zijn vrouw is eigenlijk nog erger, Izebel. En God roept de profeet Elia om dat volk te waarschuwen, om de koning te waarschuwen. En dan staan zij op een zeker moment, toch goed om het verhaal even te vertellen, daar staan zij op de berg Karmel. Ze zijn uitgenodigd door Elia. En Elia zegt dan tegen de koning, maar ook tegen het volk, als Baal die jullie dienen, een afgod, als Baal dan jullie koning is, jullie God is, volg hem daarna. En als de Heere God is, volg hem daarna. Dus in die uitdaging op de berg Karmel gebeurt dat. Dus het is niet zo, je kunt niet zeggen dat Israël niet godsdienstig is. Dat Israël niks van God wil weten, dat ze niks met God te maken willen hebben. Dat willen ze wel degelijk. Maar daarnaast vinden ze het toch ook wel prettig om een God te dienen die je op een of andere manier kunt manipuleren, die je kunt sturen, want dat is eigenlijk het kenmerk van een afgod. Een afgod is iets, en dat kan van alles zijn, wat je van God afhoudt. Maar waarvan je in ieder geval de gedachte hebt dat je het een beetje kunt sturen, dat je het een beetje kunt manipuleren. Dat geldt voor bijgeloof ook. Als je nou maar de juiste dingen doet, dan gaat er het juiste gebeuren. En dat geldt voor de afgoden ook. Als we nou maar de goede offers brengen, of op de juiste manier bidden, of nou ja, vul het maar in. Dan heb je in ieder geval de gedachte dat je er iets aan kunt sturen. Ik weet niet of u wel eens voetballer kijkt. U mist niks als u niet kijkt, maar misschien doet u het wel. En dan zult u merken als die spelers het veld opkomen. En dat geldt niet voor allemaal, maar in ieder geval voor een aantal. Hoe bijgelovig ze zijn. Ze moeten dan in de juiste volgorde 7 kruisjes slaan, even het gras aanraken. En zo een aantal dingen. Ik las zelfs van een beroemde voetballer dat hij voetbalde in het ondergoed van zijn vrouw. Want dat bracht geluk. Ik heb het niet verzonnen. Op een of andere manier had hij de gedachte, als ik dat nou doe, dan zullen we winnen. En het was redelijk algemeen bekend. Ik vind het dan altijd jammer dat er niet één verslaggever durft te vragen als zo'n wedstrijd verloren is, hoe dat dan kan. Maar dat durven mensen dan ook niet aan. Maar genade staat er haaks op. Genade kun je niet sturen, genade kun je niet manipuleren. En terug naar Elia. Je moet je voorstellen, Elia daagt de koning, maar ook het volk uit. En hij zegt dan tegen het volk, als jullie nou die priesters van Baal, 400 stuks, als die nou een altaar bouwen, en u kent ongetwijfeld de geschiedenis, ik ken het ook nog heel goed vanuit de kinderbijbel van vroeger, zo'n dikke rode kinderbijbel van Vreugde en Hil, die heeft hij ook gehad. Ja, steek uw hand erop, dat ik het een beetje kan zien. Ja, toch een aantal. Ja, ja. En volgens mij, in mijn herinnering, maar ik weet dat niet zeker, maar ik dacht dat er ook een plaatje in stond. En ik vond het verhaal in ieder geval fantastisch. Dus Elia zegt, als jullie nou een altaar bouwen, dan zal ik ook een altaar bouwen. En de God die antwoordt met vuur, die is God. Dus die priesters van Baal bouwen daar een altaar. En mogen als eerste beginnen met het aanroepen van hun God Baal en er gebeurt niks. En dan daagt Elia ze een beetje uit. En dat kwam in de kinderbijbel ook best wel tot uiting, maar in de gewone bijbel ook. Elia zegt dan, jullie moeten wat harder roepen, waarschijnlijk is Baal op reis of zo. In de grondtekst staat ze, als waarschijnlijk is hij naar de wc. Dat verzin ik ook niet, dat is echt zo. Dus dat is wel uitdagend naar die priesters en er gebeurt niks. En dan mag Elia, en die laat dan het altaar ook nog helemaal overgieten met water. En Elia bidt tot God en God antwoordt met vuur. En het volk roept dan uit, de Heere is God, de Heere is God. En de meeste van jullie zullen het verhaal kennen. Wat ik me nooit gerealiseerd heb, althans vroeger niet, dat het nog zeer de vraag is wat het volk daar bedoelt. Dat klinkt heel positief, de Heere is God. Maar dat is ook de naam van Elia. De naam van Elia betekent ook de Heere is God. In Matteüs 27, als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan roept hij uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En dat betekent zoveel als, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan roepen de mensen daaromheen, hij roept Elia. Dus het is de vraag wat hier geroepen wordt. Of ze de naam van de profeet skanderen, dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat ze inderdaad echt bedoelen, de Heer is God. Dus wij weten dat niet, maar het is goed om je dat te realiseren. En je kunt je voorstellen dat er voor Elia zoiets geweest moet zijn als een gevoel van euforie. Kijk, ik dien de God die de overwinnaar is. En dan is het bijna niet te begrijpen dat hij een klein stukje verderop onder een bremstruik gaat zitten en begeert om te mogen sterven. Zo dicht kan dat bij elkaar liggen. Dat je aan de ene kant in een overwinningsroes leeft en dat je soms een dag later opeens teleurgesteld bent en eigenlijk zou willen sterven. Ik weet niet of u dat herkent. Dat als je bijvoorbeeld, ik wil best een paar voorbeelden noemen van dingen die ik in de loop der tijd niet zelf, maar wel gehoord heb meegemaakt. Stel je nou voor, je gaat naar een geweldige samenkomst. Wij hebben met Pasen bij ons in de gemeente altijd een paaspreis, heel druk bezocht, prachtige muziek. En dan ga je na afloop naar huis en dan heb je het gevoel van, ja, wij dienen Jezus, de God van de opstanding. Wij hebben een overwinningsgeloof. Dat is gewoon fantastisch. En dan hoor je de volgende dag van je man dat hij al maanden een relatie heeft met je beste vriendin. Ik verzin dit niet. Waar is dan je geloof? Of je wordt midden in de nacht uit bed gebeld door de politie. Je zoon is aangehouden, heeft een ongeluk veroorzaakt, zeer ernstig. Onder invloed van drugs en alcohol. Wat doe je dan? Waar is je geloof? Of je gaat naar de dokter en hij zegt, ik kan niks meer voor u doen. Wat doe je dan? En Elia hoort die boodschap dat Izebel, de vrouw van Achab, hem wil laten doden. En Elia gaat dan onder een bremstruik zitten. En dan wordt hij geconfronteerd met de Heere God. En die zegt, Elia, wat doe je hier? En dan zegt Elia, ik heb mij zeer ingezet voor de Heere, de God van de legermachten. Ik ben nog de enige in Israël die u dient. Even samengevat. Overigens de vraag of dat waar is. Als je leeft uit genade, dan kun je wel zeggen dat je je zeer hebt ingezet, maar dat levert niks op. Op een of andere manier lijkt er bij Elia, ik moet het voorzichtig zeggen, iets ingeslopen te zijn. Ik ben nog de enige die u dient. En dan komt hij ook tot de conclusie, maar ik ben niet beter dan mijn vaderen. Alsof hij zeggen wil, misschien is die gedachte toch wel eens bij hem opgekomen. Van, ik doe het eigenlijk best wel goed, ook beter dan mijn vaderen. En op een of andere manier moet hij hier ontdekken dat dat niet werkt, dat je niet kunt zeggen, God moet wel anders reageren dan er nu gebeurt, op dat wat ik meemaak, want dat verdien ik. Ik ben best al lang christen. En ook best wel lang voorganger geweest en oudste. En al die dingen meer. En ik heb in mijn leven heel wat gesprekken gevoerd. En ontdek dat dat soms ook in ons zit. Om die vraag te stellen als ons iets overkomt wat we eigenlijk niet kunnen vatten. Van hoe kan dit nou? Ik heb dat mensen echt wel letterlijk horen zeggen. Hoe kan dat nou? Ik heb altijd de Heer gediend. Ik geef trouw mijn tiende. Ik ga trouw naar de gemeente. Ik ben oudste geweest. Of ik ben het zelfs nog. En hoe kan dat nou dat mij dit overkomt? Waarom ik? Als dat je theologie is, dan loop je vroeger of later vast in het geloof. Als je denkt dat het altijd zo zou moeten gaan als wij het bedenken, omdat wij het zo goed doen, dan loop je vroeg of laat een keer vast. Er zijn best wel teksten in de Bijbel die zeggen dat inderdaad dat wat je zaait, dat zal je oogsten. Ik moest denken aan een tekst uit Jesaja 3. Waar staat, zegt tegen de rechtvaardige dat het hem zal goed gaan. Hij zal de vrucht van zijn daden eten. Met andere woorden, wie goed doet, goed ontmoet. Dus dat vind je best wel terug in de Bijbel. Maar diezelfde Bijbel beschrijft bijvoorbeeld ook Psalm 73. Waar de psalmist zegt, Heere God, hoe kan dat nou dat het de goddeloze goed gaat en dat het rechtvaardige slecht gaat. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat je het precies kunt berekenen. Als ik nou maar het goede doe, dan zal het goede mij altijd overkomen. En er zit iets sluipends in, waarschijnlijk ook bij Elia. Ik zeg dit voorzichtig omdat ik het niet zeker weet. Maar uit zijn woorden zou je af kunnen leiden dat hij in ieder geval vindt dat hij het goed gedaan heeft. Ik ben de enige in Israël die u dient. Ik heb mij zeer ingezet voor de Heere, de God van de hemelse legermachten. Dat bedreigt ons allemaal. Jacobus 4 zegt dat je niet zou moeten zeggen, ik ga vandaag of morgen op reis naar een of andere stad, ik zal er een jaar zaken doen. Jacobus zegt, dat zeg je vanuit je hoogmoed. Dat moet je niet doen. Hij zegt, je weet niet eens of je er morgen nog zal zijn. Je kunt niet zomaar zeggen, ik doe dit of ik doe dat. En wij kennen dat wel in de Albrechtse Waard. Mijn moeder zei vroeger ook altijd, indien de Heere wil en wij leven, dat kent u nog wel. Dat hebben meer mensen die rode kinderbijbel hebben gehad. Die kennen dat van vroeger. Net zo goed als moslims dat kennen. Inshallah, als Allah het wil. Dus wij kennen dat wel, die manier van denken, dat we dat niet hoogmoedig moeten laten worden. Maar toch, ook dat kan een soort van automatisme worden. Dat je altijd zegt, indien de Heere wil. Ik hoorde van iemand bij leven en welzijn. Dat is een uitdrukking die ook vaak gebruikt wordt in dat verband. Hè? Wat ook christenen vaak zeggen bij leven en welzijn. En daar is niks mis mee hoor. Maar het kan ook een soort gewoonte worden. Ik hoorde iemand zeggen, als ik nog eens kom te overlijden, bij leven en welzijn. Dus hoogmoed en overmoed ligt voor ons allemaal op de loer. En is de grote tegenstander van genade. Ik moest denken aan David. Als het koninkrijk van David op zijn hoogtepunt is, dan kruipt in David de gedachte, ik zou wel eens willen weten over hoeveel mensen ik nou eigenlijk koning ben. En in zijn hoogmoed, ik denk dat je dat wel mag zeggen, laat hij het volk tellen. Dat loopt verschrikkelijk af. Ik kom daar aan het einde nog op terug. Zijn generaal waarschuwt hem nog van, doe dat nou niet. Maar David doet dat toch. En dat loopt fout af. Maar zo'n bedreiging is er ook voor u en mij. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Toen wij meer dan 30 jaar geleden gevraagd werden door de gemeente uit Dordrecht om in de Albrechtse Waard een gemeente te starten. Hebben wij daar ja op gezegd, na gebed en alles. En in de gedachte dat inderdaad datgene was wat wij op dat moment moesten doen. Toen waren wij met 23 mensen, meer dan 30 jaar geleden. Wij zijn nu in de gemeente met ruim 1000 mensen. En dat is aan de ene kant fantastisch. We hebben heel veel mensen mogen dopen, zijn mensen tot bekering gekomen. Dat is aan de ene kant fantastisch. En aan de andere kant zit daar ook een geweldig gevaar in. Van kijk ons eens, hoe goed wij het doen. Veel beter dan heel veel anderen en zo. Dus dat gevaar bedreigt ons voortdurend. En wij zijn niet opgevoed met een gedachte aan hoogmoed, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben redelijk behoudend en ouderwets opgevoed. Ik kan me ook niet herinneren dat mijn ouders ooit tegen mij gezegd hebben, Gerrit, dat doe je fantastisch. Ze lieten wel merken dat ze van ons hielden. Ik heb een fijne jeugd gehad. Maar om nou te zeggen dat mijn ouders zeiden, Gerrit, dat is nou toch wel heel bijzonder dat je dat zo gedaan hebt. Ik kan het me niet herinneren. Maar dat is tegenwoordig toch wel een beetje anders. En dat is niet negatief bedoeld. En soms moet je je kinderen ook prijzen, daar is niks mis mee. Maar je kunt ze soms ook te veel prijzen. En dan zijn ze niks meer gewend dat ze soms eens tegengesproken worden. En dan worden het soort prinsen en prinsesjes die altijd hun zin willen. En dan wordt bij de eerste en de beste tekening die ze gemaakt hebben, het Rijksmuseum gebeld, wat we nu toch ontdekt hebben. Nieuwe Rembrandt geboren. Er bestaat zoiets als geestelijke overmoed ook. Wij waren heel veel jaren geleden inmiddels op de conferentie van opwekking in de Flevopolder. En daar sprak een Engelsman, ik ben de goede man zijn naam vergeten. Maar hij vertelde in zijn preek en de afloop van zijn preek dat hij geloofde dat er in Nederland een enorme opwekking zou komen. En binnen korte tijd. En hij vroeg aan de mensen in de zaal, van als u dat nou ook gelooft in die tent, daar zitten er meer dan 10.000. Als u dat nou ook gelooft, ga dan staan. Ik vond dat geestelijke overmoed. Er gaan er een paar staan, dat gebeurt altijd. Maar hij bleef de vraag herhalen. Op een zeker moment staat bijna heel de tent. Dat is massapsychose. U mag weten, ik ben blijven zitten. Simpelweg omdat ik het niet geloofde. Ik denk, dit is een vorm van geestelijke overmoed die naar mijn idee gewoon niet waar is. Het is ook niet gebeurd, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb geen bijzondere opwekking gezien, helaas. Het is niet zo dat ik het niet wil, hoor. Wat is nou de les voor Elia? Na zijn geweldige overwinning op de berg Karmel. Na zijn nederlaag. En zittend onder een bremstruik. Heer, ik zou eigenlijk liever willen sterven. God geeft hem de opdracht om te gaan naar de berg Horeb. De berg Horeb is dezelfde berg, vraagt u mij niet waarom, maar het is echt zo. Is dezelfde berg als de berg Sinai. De berg waarop God zijn wet gaf, zijn Torah gaf aan Israël. En daar krijgt Elia een les. God verschijnt hem. En tot 3 keer toe lees je in de aardbeving en in de wind en in het vuur. Is de Heere niet. Ik denk niet dat dat er zomaar staat. Dat zomaar is opgeschreven en geen betekenis heeft. Ik denk dat dat een diepe betekenis heeft. Ik denk dat Elia de geschiedenis kende. De geschiedenis van het feit dat het volk van Israël het verbond kreeg op de berg Sinaï. En dat God toen verscheen. Met vuur, in een aardbeving en in een sterke wind. En dat Elia zijn verwachtingspatroon daarbij heeft aangepast. Als God verschijnt, dan moet het zo. Zoals Elia ook dacht. Als ze mij dreigen te doden, dan moet God ingrijpen. Heer, u ziet mijn situatie. Ik heb mij zeer ingezet voor de Heer van de hemelse legermacht. Tot 3 keer toe lees je en in het vuur, in de aardbeving en in de wind was de Heer er niet. Alsof God Elia wil leren. Elia, ik ben God en ik bepaal hoe ik handel en niet jouw verwachtingspatroon. Eigenlijk is het antwoord van de Heere God ook niet eens zo pastoraal. Vers 15, de Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Elia, je moet datgene doen waar je toe geroepen bent. Ga terug op de weg naar de woestijn van Damascus. Als het gaat over groeien in genade, betekent dat ook groeien in overgave. Je over durven geven aan de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, ook als er dingen gebeuren in je leven die je niet begrijpt. Dingen waar je niks mee kunt, waar je geen kant mee op kunt. Dat wil niet zeggen dat wij dingen nooit zeker kunnen weten. Dat kunnen we absoluut wel. Maar er kunnen ook dingen gebeuren in ons leven die we gewoon simpelweg niet uit kunnen leggen. Er zijn ook mensen die altijd precies weten, als er iets gebeurt, welke Bijbelteksten daarbij moeten noemen. En dat is ook niet verkeerd, want daar is de Bijbel voor bedoeld. Maar je zult vroeg of laat toch in je leven, en als je wat ouder bent, ontdek je dat toch vaker, toch dingen tegenkomen in je leven waarbij je eigenlijk geen Bijbeltekst bij kunt zoeken, als ik het zo mag zeggen. Wat toch uiteindelijk erop neerkomt, ik moet mij overgeven aan de God van de Bijbel. En anders loop ik vast. Ik zei u net, ik kom terug op David. Op de hoogmoed van David. Dat is zo'n apart Bijbelgedeelte. En met name voor mensen die denken precies te weten hoe alles zit, ook in de Bijbel, noem ik deze teksten. En na afloop moet u niet naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat dan? Want ik ga het niet uitleggen. Ik wil u eigenlijk huiswerk meegeven. Dat u zegt, lees dat thuis nog eens op uw gemak en probeer eens tot een verklaring te komen. Dat Bijbelgedeelte, als dat gebeurt bij David, dat vind je in, misschien wil je meeschrijven, dat weet ik niet, 1 Kronieken 21. Hoeft u nu niet op te zoeken, maar dat kunt u thuis op uw gemak nog eens doen. En dat is bedoeld voor de mensen die precies altijd weten hoe het zit. En 2 Samuel 24. En ik verwacht, jullie zijn best bijbelvast, dat hier wel mensen zijn die weten wat daar staat. In het ene Bijbelgedeelte staat, en dat snappen we, dat Satan David ertoe aanzette om het volk te tellen. Nou, ik denk dat de meesten van ons dat wel kunnen vatten. He, dat de duivel probeert jou te verleiden om iets te doen wat je niet zou moeten doen. In dat andere Bijbelgedeelte, exact dezelfde geschiedenis, staat dat de Heere David ertoe aanzette om dat te doen. Ik ga het nu niet uitleggen, ik denk dat het uit te leggen is. Maar gewoon als huiswerk, als u zo in elkaar zit van ik weet altijd precies hoe het zit. Dan kom je ook in de Bijbel soms dingen tegen waarvan je denkt, hoe kan dat nou? En dingen die soms dan, als je er wat dieper over nadenkt, wel degelijk blijken te kunnen. Ik hou van moeilijke Bijbelgedeeltes, ik spreek daar regelmatig over. En ik moet zeggen dat ik dat heel vaak mis in de prediking. Dat ik denk, ja, het gaat vaak toch een beetje over datgene wat we kunnen pakken, wat we kunnen vatten. Iemand heeft ooit eens opgeschreven, die man was in de 80, waar het bij hem in de kerk dan het meest over ging. Alle preken had hij genoteerd in de loop van 80 jaren. En wat denkt u wat er het meest uitkwam? De Heer is mijn herder. Dat mag ook, daar is niks mis mee. Maar dat is iets, daar kunnen we wat mee. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En juist dat soort moeilijke Bijbelgedeeltes waar je geen kant mee op kan, zit soms ook zo'n rijkdom in, dat ik het jammer vind dat dat heel vaak op een of andere manier vermeden wordt. David mag kiezen welke straf hij zal ontvangen, dat is ook al zoiets wat je eigenlijk niet kunt begrijpen, welke straf hij zal ontvangen uit de hand van God. Hongersnood, vervolging, de pest. En David kan niet kiezen. En dat snap ik best. En David zegt dan, en dat is ook overgave, laat mij niet vallen in de handen van mensen, maar in handen van de Heere. Want hij is groot van barmhartigheid. Dus David geeft zich over. David geeft zich over in de handen van God. En dan gaan we naar dat gedeelte wat we gelezen hebben in 2 Petrus. Waar Petrus zegt, wij moeten groeien in kennis van onze Heer Jezus Christus. En wij moeten groeien in genade. En dat wordt gezegd door de discipel, apostel Petrus. En dat zegt hij, en dat is een belangrijke gedachte, dat zegt hij aan het einde van zijn leven. In diezelfde brief vertelt hij dat hij niet lang meer te leven heeft, dat het op zijn einde loopt. En aan het einde komt hij dan tot de conclusie van, eigenlijk zijn er maar twee dingen echt belangrijk. Dat wij groeien in kennis van de Heer Jezus en dat wij groeien in genade. En dat is dezelfde Petrus die de Heer Jezus volgde en altijd precies wist hoe het zat. Dat als Jezus vertelt dat ze hem allemaal zullen verlaten, dat Petrus zegt, nou ja, maar al gaan ze er allemaal vandoor, ik niet. Dezelfde Petrus die tegen Jezus zegt, als Jezus zegt dat hij moet lijden, dat verhoede God. Dezelfde Petrus die in het Lucas-evangelie bij de verheerlijking op de berg met zijn drieën mee mag met Jezus, Johannes, Petrus en Jacobus. En dan zijn ze op de berg der verheerlijking en dan verschijnen daar Mozes en Elia. Dat is overigens ook interessant dat Petrus op een of andere manier weet dat dat Mozes en Elia zijn. Ik neem niet aan dat ze naamkaartjes op hadden. Ik geloof in herkenning in de eeuwigheid. En dit is er zo'n klein stukje van. En dan zegt de Bijbel dat Petrus begint te spreken. Petrus heeft ook op dat moment een oplossing. Hij zegt, laten wij drie tenten bouwen, heren. Eén voor Mozes, één voor Elia en één voor u. En dan zegt de Bijbel, lees het maar na in het Lucas-evangelie, dat hij onderbroken wordt door een stem uit de hemel. En er staat ook nog bij dat Petrus dat zei en niet wist wat hij zei. Dat is altijd gevaarlijk. Als je niet weet wat je moet zeggen, kun je veel beter je mond houden. Maar Petrus zei daar iets, omdat hij altijd wat zei en altijd een antwoord had. Petrus zei daar iets en Petrus wordt onderbroken door een stem uit de hemel. Deze is mijn zoon. Hoor naar hem. Dus Petrus heeft in de loop van zijn leven wel geleerd dat het soms goed is om geen antwoord te hebben. En dat als je wil groeien in genade, het soms genoeg voor je moet zijn om te zeggen, Heere God, hier sta ik misschien wel met de brokken van mijn leven. En ik weet het gewoon simpelweg niet meer. En dan ontdekken inderdaad dat de barmhartigheid van God groot is. Wij zijn op weg naar Pasen. Op weg naar het kruis. Op weg naar de opstanding. Petrus, maar ook Paulus, David en Elia. Allemaal mensen die zich ingezet hebben in het koninkrijk van God. En die dat op een enorme manier hebben gedaan. Maar mensen allemaal die ook in de loop van hun leven hebben ontdekt waar het ten diepste om draait. Niet wat jij hebt gedaan, niet hoe goed je bent geweest. Maar dat het draait uiteindelijk om genade. En dat we die genade terugvinden in Jezus aan het kruis. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dat heeft u allemaal al honderden keren gehoord, ik ook. En toch merk ik bij mezelf dat ik daar telkens opnieuw bij bepaald moet worden. Het gaat niet om mijn inzet. Het gaat om wat Jezus deed voor mij. En dan leer ik leven, dan leer ik groeien in genade. Amen. Er schiet me nog wat te binnen trouwens. Ja, dat vertel ik toch. Als het over genade gaat. Mag dat nog qua tijd? Ja? Ik ben opgegroeid met een neef die ver weg woonde in Kralingseveer en zo. Maar die neef kwam heel vaak bij ons logeren. En wij bij hem. Dus een soort, bijna een soort halfbroer, zeg maar. Uiteindelijk dan trouw je en dan groeit dat uit elkaar. En wij kwamen al heel snel na ons trouwen tot bekering. En mijn neef niet. Ik kwam wel uit een kerkelijk gezin, dus hij bleef wel vaag gelovig, zou je kunnen zeggen. Ze baden bijvoorbeeld voor hun eten en zo. Dat soort dingen wel. Maar voor de rest is er niet veel veranderd in zijn leven. En hij geloofde absoluut zeker dat God bestond, maar wat dat dan precies inhield en wat je daarmee moest, daar kon hij eigenlijk niet zoveel mee. En dan hoorde die neef, en we zagen elkaar ook veel minder dan vroeger, soms één keer per jaar of zo als echtparen. En toen belde die op, meer dan een jaar geleden, dat hij ernstig ziek was en dat hij niet meer zou genezen. En of wij eens langs wilden komen nog, en dat hebben we gedaan. En toen we daar waren, zei hij, zou je willen spreken op mijn begrafenis? Dat is nog niet zo makkelijk, hoor. Je wil iemand ook niet de hemel in praten. Dus die vraag heb ik wel eens vaker gehad van mensen die niet gelovig waren. Een oud collega, dat zijn vrouw belde, van, wil je spreken op zijn begrafenis? Dus ik heb daar diep over nagedacht, uiteindelijk toch ja gezegd. En op die begrafenis heb ik gesproken over de tollenaar en de schriftgeleerden die samen in de tempel staan. En dat de ene dan zegt, ik ben niks waard. En dat die ander zegt, ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar. En dat Jezus dan zegt, dat die man die zegt van zichzelf, ik ben niks waard, dat die genade krijgt. Dus ik heb dat een beetje naar onze tijd vertaald. Ik zeg, zo heeft mijn neef Klaas net zoveel genade nodig als Gerrit Mes, die bijna 50 jaar gelovig is. Dat is genade. Niet van die één heeft nou eenmaal veel meer gedaan voor de Heer. Nee. Allebei zou je mogen leven uit genade. Ik ga er niet over of mijn neef het aanvaard heeft uiteindelijk. Maar we hebben allebei Gods genade nodig. Zullen we bidden? Vader, ik wil u zo bedanken dat u zichzelf voortdurend openbaart door heel de Bijbel heen. Dat u barmhartig en genadig bent. Heer, en dat wij daar een beroep op mogen doen. Dat wij ons daaraan over mogen geven. Ook als er van alles gebeurt in ons leven wat we eigenlijk niet kunnen vatten. En waarvan we denken soms dat u toch wel eens in zou mogen grijpen. En ik denk dat we dat allemaal wel eens denken. En ik denk dat we dat zelfs mogen denken. Maar als dingen anders lopen, dan kunnen we soms alleen nog maar een beroep doen op uw genade en ons daaraan overgeven. Heer, dank u wel voor het kruis van de Heer Jezus Christus. Waar die genade zichtbaar wordt. U gaf uw zoon voor ons. Heer, dank u dat het niet gaat om onze inzet. Dat zal altijd te weinig zijn. Maar dat het gaat om wat u deed. En ik bid u dat u ons mensen maakt die misschien zelfs al, als we wat ouder zijn, niet zullen wennen aan die genade. Maar dat voortdurend in ons hart het verlangen zal zijn om daarin te mogen groeien, zelfs als we oud zijn. Heer, dat is mijn gebed tot u, dat u door de Heilige Geest ons voortdurend bewust maakt van het feit dat we die genade nodig hebben. Of we nou pas op weg zijn met u, of al heel lang. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus, die ons leven is binnengekomen en die dat zin heeft gegeven. Dat we hier niet zomaar zijn, maar mensen met een opdracht, mensen met een missie. Heer, wij prijzen uw naam voor datgene wat u ons gegeven heeft. In Christus. Amen.